Ja, luisteraars, welkom bij wederom een podcast uit de serie TP Talks van Telecom Paper. En in deze aflevering gaan we iets nieuws doen. We zitten niet met twee mensen aan tafel, maar met drie mensen aan tafel. Ik ben zelf Ed Achterberg en aan mijn tafel zit Erik van Uden, voor de luisteraars links. Maar dat zien we natuurlijk niet. Erik van Uden, jij bent sinds kort manager International Development, mag je straks wat meer over vertellen. Hele andere rol dan je vroeger had in Nederland. En tegenover mij aan de rechterkant voor de luisteraars zit Sander Hins. En die is verantwoordelijk voor alle service providers volgens mij in Nederland, Sander. Maar dat mag je misschien zelf even uitleggen. Allebei werken ze bij AVM, een groot concern actief in Nederland, maar ook in Duitsland en heel veel andere landen. Hoor ik straks ook allemaal. Maar misschien even voor de luisteraars, vertel iets meer over jezelf. En dan begin ik bij de jongste, denk ik. Dat is Sander.
Ja, goedemorgen, Sander Hins. Commercieel verantwoordelijk samen met nog twee andere collega's voor Nederland. Als het gaat om provideractiviteiten. Dus provider sales. Al wat langer actief in telecom. Maar nu sinds een jaar of vijf bij AVM.
Oké, is goed. Sander, dat was Sander, dus dankjewel. Erik.
Ja, Erik van Uden, 25 jaar bij AVM. Iets langer. En sinds meer vorig jaar een iets andere rol gekregen. Manager internationaal portfolio development. En dat houdt heel simpelweg in dat ik meer bemoei zeg maar, van met de productkeuzes die we als bedrijf doen voor de internationale markt. Welke producten hebben we waar nodig? Reden is dat eigenlijk de Duitse markt, en daar weten jullie natuurlijk als Telecom Paper alles van, qua techniek en qua internetpenetratie behoorlijk achterloopt bij de meeste andere Europese landen. En als AVM willen we natuurlijk ook buiten Duitsland de juiste producten naar voren brengen. En dat doen we dus met een iets andere productstrategie. En daar mag ik in mee praten, spelen, bepalen. Ja. En ik ben verder de interface naar alle bekende standaardorganisaties zoals de RIPE, het Broadband Forum, et cetera, et cetera.
Ja. Okay. Hey, misschien even terug naar 25 jaar geleden. Was jij denk ik de enige medewerker in Nederland van AVM? Hè?
Ja, ik ben 25 jaar geleden alleen begonnen in het pand waar we overigens nu nog steeds zitten. Ja. En heb daar na één jaar alleen worstelen toch heel snel een collega erbij gehaald. Dus ik heb het 1,5 jaar alleen gedaan. En toen collega Gerrit Brugman erbij gehaald, die er ook nog steeds zit. Dat is een beetje wel de traditie van AVM. Best wel veel mensen die heel lang al voor de firma zitten.
Dus een goede werkgever, begrijp ik?
Een goede werkgever, ja.
Oké. Okay. Hey, en in die 25 jaar natuurlijk heel veel gebeurd. Je bent volgens mij was je altijd verantwoordelijk ook voor de Nederlandse service providers, maar nog veel meer dingen. Ik kijk even naar Sander. Sander, als je nu kijkt naar het Nederlands landschap over breedband, daar hebben we denk ik over, maar jullie doen volgens mij nog veel meer spulletjes. Kan je iets schetsen hoe dat speelveld eruit ziet vanuit jullie oogpunt?
Nou, het is een behoorlijk veranderende markt. Hè. We hebben natuurlijk afgelopen jaren behoorlijke red race gezien als het gaat om snelheid. Ja. En je haalde net al Duitsland als mooi voorbeeld aan. Waar in Nederland de glasvezelpenetratie best hoog is die Duitsland tegenovergestelde. Zeg maar wat we hier missen is in Duitsland ongeveer de penetratie. En dat zorgt best wel voor interessante discussies als het gaat om snelheid. In Nederland de hoogste snelheid die geboden wordt is 8 gig. Ja. In Duitsland zitten ze net aan een gig, zeg maar, als je geluk hebt. Er zijn nu wel een paar providers die daar overheen gaan. Maar dat zorgt ook wel voor interessante discussies. En dat zorgt ook voor dat Erik ook discussies heeft over, joh, waar moeten we dan toe met de productstrategie? Want in Nederland hebben we gewoon producten nodig die 10 gig kunnen. En een aantal andere landen ook. Maar die heb je in Duitsland natuurlijk nog lang niet nodig.
Nee.
De wereld verandert, zullen we maar zeggen.
Ja, en Duitsland is vanuit AVM denk ik de grootste markt. Als ik even, dus levert dat niet de spagaat op van, ja, Duitsland 1 gig is meer dan genoeg. En waarom heb je 10 nodig? Hoe gaat dat in jullie bedrijf?
Ja, dat levert inderdaad ook een spagaat op. Dat ook af en toe zie je dan gewoon. Het gaat een beetje om van techneuten die intern zeggen, ja, we gaan nu beginnen met een 10 gig product. En dan zegt dan een techneut, echt een ontwikkelaar, ja, maar dat heb je toch niet nodig, 1 gig is dan meer dan zat. Yeah. En inhoudelijk heeft hij natuurlijk gelijk, alleen het is niet hetgene wat we nu de providers in de meeste landen buiten Duitsland aan het doen zijn. Yeah. Laten we eerlijk zijn, bijna niemand meer dan een gig nodig, al helemaal niet symmetrisch. Dus maar ja, dit is wel wat er gebeurt. Hè. Dit is precies wat Sander zegt. Die red race die we heel duidelijk in Nederland zien door het armpje worstelen van de 4 grote partijen. Ja. Doen ze op dit moment ook op snelheid. En daar zie je dus in andere landen dat eigenlijk hetzelfde spelletje gebeurt.
Ja.
Maar men drukt elkaar of men probeert elkaar op basis van snelheid alleen uit de markt te drukken. Alleen de consument, ja, die heeft heel groot deel, hebben ze dat eigenlijk niet nodig. Dus die techneut heeft inhoudelijk wel gelijk. En dan intern krijg je dat ook. Maar dat is niet wat onze klanten willen bestellen. Ja. Die willen gewoon een 10 gig router kunnen bestellen die gewoon ook 10 gig kan routeren.
Ja.
Wat voor een paar jaar geleden alleen maar voorkwam in de hele grote enterprise markt.
Ja, ja. Ik bedoel, de prijs bepaalt natuurlijk ook of een consument iets wil hebben wat 10 gig heeft of 1. Hè. Zolang de prijs natuurlijk fors hoger is, zeg ik nou, geef mij maar 1 gig, om zo maar te zeggen. Wat, kijk even naar jou, Sander, wat verwacht je in Nederland dat er gaat gebeuren? Dat we straks allemaal een 10 gig modem hebben? Of is dat al over 5 jaar of over 10 jaar? Wat is jouw verwachting?
Nou, ik denk dat dat wel vrij snel zal gaan. En ik denk dat er ook wel providers zullen zijn die zullen zeggen, misschien moeten we standaard gewoon 10 gig doen.
Ja.
Om je te kunnen onderscheiden van wat een andere provider doet.
Ja.
Even over los of dat goed of fout is. Je hebt gewoon onderscheidend vermogen nodig, ook in die provider business. Dus ja, ik denk dat het sneller gaat als binnen een paar jaar.
Ja, ja, en in Nederland is natuurlijk een zeer competitieve markt geworden als het gaat om breedband. Hè. Ik bedoel, TV's vliegen over de toonbank als je maar gaat switchen of zo. Dus heeft dat voor jullie een voordeel of een nadeel, die dynamiek?
Nou, een voor en een nadeel, denk ik. Uiteindelijk heeft iedereen een goed modem nodig en een goede wifi-oplossing. Ja, daar zijn wij vrij goed in.
Ja.
En als ze switchen naar een andere provider, dan hebben ze weer zo'nzelfde oplossing nodig. Dus ja.
Ja, en het is nog niet zo dat ze de modem kunnen houden die ze ooit een keer gekocht hadden, zo'n AVM, en dan meegeen naar een nieuwe provider. Ik bedoel, ik kijk even naar Erik, hè, dat was het modem onafhankelijkheid. Dat is denk ik nog niet doorgevoerd.
Ja, nou, als je blijft bij dezelfde techniek, dan is het eigenlijk wel mogelijk. Hè? Als je van glasvezel naar glasvezel stapt, dan hebben wij eigenlijk, en dat is een van de unieke eigenschappen van AVM, wij zorgen ervoor dat we alle settings van alle providers erin hebben zitten.
Ja.
Dus dan is het daadwerkelijk voor de consument even de andere provider selecteren of nog mooier, wat we ook wel eens gedaan hebben, dat via de ACS, het centrale management systeem, gewoon letterlijk en figuurlijk van de ene provider op de andere provider gezet wordt. Dat kan.
Yeah.
Allemaal. Dus dan hoef je dus, ja, helaas, ik het haast zeggen, maar voor de consument gelukkig geen andere modem router hebben. Ga je van techniek overstappen, dus wij spreken van DOCSIS naar glasvezel of van DSL naar glasvezel, dan heb je vaak wel een andere modem nodig.
Dat lijkt me even uit. Maar het feit dat je dus je eigen modem kunt houden als je van AVM is, en ik zit bijvoorbeeld bij KPN bijvoorbeeld, en ik switch naar Odido, zelfde glasvezel, dan zeg je dus eigenlijk, dan kan ik, ons modem kan dat switchen.
Ja.
Dus eigenlijk zeg je, Odido zou het breedbandproduct ook aan mij kunnen verkopen zonder extra kosten voor die modem. Dus dat zou mogelijk zijn. Maar dat gebeurt natuurlijk niet. Of
nou ja, je ziet eigenlijk Freedom, wat die doen eigenlijk dat concept. Freedom zegt gewoon, hè, het is natuurlijk een internetprovider die standaard de Fritzbox leveren.
Ja.
En die zegt het concept, luister, neem je geen router mee, dus een willekeurige router, krijg je bij ons gewoon korting op je maand tarief.
Ja.
En eigenlijk is dat een heel logische keus, want normaal ook voor een provider, ongeacht welk land, het is CAPEX, hij moet dat ding inkopen, het kost hem geld.
Ja.
En op het moment dus dat hij zegt van ja, de klant heeft zijn eigen modem router bij zich, die voldoet aan de standaard beschreven netwerkstandaarden, dan zullen ze zeggen, ja, waarom zou je dan geen korting geven? Dus eigenlijk wat Freedom doet, is een hele logische stap.
Ja, ja. Maar vanuit een operator, en dan kijk ik even, Sander, is natuurlijk lastig van, god, neem nu de AVM-switch of de modem, dan kan je lekker makkelijk overstappen. Dat zal natuurlijk een operator nooit doen.
Nou, je zou dat natuurlijk nog een stukje verder kunnen trekken. Het Duitse model is vrij straightforward, waarin een internetverbinding bijvoorbeeld €50 kost en je modem €2 kost.
Ja.
Dat staat er gewoon op je factuur, dat staat 50 plus 2. En dan zou je ook kunnen zeggen, nou, €2 krijg je een standaard modem, voor €4 krijg je een premium en voor €6 krijg je het nieuwste van het nieuwste van het nieuwste.
Ja.
En dat, als je dat in Nederland zou invoeren, dan is het natuurlijk ook best wel interessant voor je business case.
Ja, heb je het idee dat de aanbieders in Nederland daarop zitten te wachten op zo'n model? Zijn er bewegingen, denk je? Of zie je die bewegingen?
Die bewegingen zijn er zeker.
Ja.
KPN doet natuurlijk dat al jaren. Ja. Ook Freedom, die doet het nu door korting te geven. En eigenlijk hetzelfde verhaal.
Ja.
Dus die beweging is er wel degelijk.
Ja. Hey, nu hebben we het over die modem. Hè. Het grootste ellende van mensen thuis altijd dat wifi. Hè, van, dat werkt dan niet. En dan met repeaters. En nou, ik heb van jou, Erik, altijd begrepen dat als je repeats naar elkaar laat repeaten, dan gaat het ook mis. Dus dat moet je smart doen met andere dingen. Er komt ook een nieuwe wifi standaard aan. Volgens mij is hij er al 7. Hoe kijken jullie als AVM daarnaar, naar die nieuwe standaard? En wat biedt dat voor mogelijkheden?
Eigenlijk wat Sander al begon, is eigenlijk de red race die we in Nederland zien, maar ook in een aantal Europese landen, betekent eigenlijk dat de bandbreedte die aangeboden wordt door de internetprovider steeds hoger wordt. En het merendeel van de consumenten gebruikt nog steeds een draadloos device, zoals ik hier in mijn hand heb, een tablet of iets dergelijks, of een laptop, of in ieder geval een draadloos device. En ik heb ook de set-top-boxen, die zijn gewoon heel vaak draadloos tegenwoordig. Nieuwe set-top-boxen zijn gewoon draadloos. Dat betekent dus dat de snelheid die je van buiten krijgt, die wil je dus ook op hoge snelheid kunnen aanbieden op je randapparatuur aan de binnenkant. Ja. Maar dus in je huis. Daarvoor is Wi-Fi 7 heeft gewoon de beste kaarten. Daar zitten gewoon een aantal technieken in. Het gaat nu te ver om alle details te bespreken. Maar
liever niet, ja. Nee.
Precies,
ja, ja, ja.
Dat dacht ik al. Maar die heeft een aantal elementen in de standaard zitten waarbij je dus vrij eenvoudig hoge standaarden of hoge snelheden kunt halen.
Ja.
Mooie is dat het dus ook in drie banden kan werken. De bekende 2,4, de bekende 5 gigahertz en de 6 gigahertz band. Nou, helaas hebben we in Europa nog wel een dingetje dat wij in Europa alleen maar de onderste helft van de 6 gigahertz band hebben vrijgegeven. Terwijl in de Verenigde Staten de hele 6 gigahertz. En eigenlijk zeggen wij als wifi-industrie, wij willen die hele band hebben.
Ja.
Nou, die gesprekken lopen op Europees niveau. Ook in Nederland zeg maar met de regelgeving om dat bovenste deel van het spectrum te krijgen. Dat is een beetje armpje drukken, want ook voor de ontwikkeling van de mobiele operators, die zeggen ook, maar wij willen dat deel van het spectrum ook hebben.
Ja.
Alleen dan zeggen wij weer als wifi-industrie, ja, maar hoe gaan wij dan in vredesnaam die hoge snelheden die vanaf de breedbandkant binnenkomen, op verzoenlijke kwaliteit en een verzoenlijke betrouwbare snelheid aanbieden op een mobiel device, lees een tablet of een laptop waar we net over gehad hebben.
Ja.
Dus daar zit best wel een dingetje, maar dat is een Europees gevecht en AVM doet eraan mee en AVM zegt ook gewoon, ja, jongens, we hebben gewoon die hele 6 gigahertz band nodig. En daar zijn we actief aan het werk.
Hey, en als ik dat goed begrijp, hè, de meeste problemen op callcenter bij operators is meestal de verbinding thuis werkt niet of hij doet het niet met wifi. Hè, dus nu hebben we de komst gekregen van al die smart oplossingen, die mesoplossingen. Gaat Wi-Fi 7 het verschil maken doordat het veel betere connectivity biedt ook op de zolderkamer heel makkelijk? Of,
Ja en nee. Wi-Fi 7 biedt in ieder geval gewoon een protocol. Het is een robuust protocol waar we een aantal trucjes in zitten en waar je inderdaad makkelijker een betere snelheid kunt krijgen. Ja. Dus er zitten een paar unieke dingen in. En het tweede element is ook het management. Wat je opmerkt is terecht. Mijn moeder zou dat ook doen. Die zou KPN bellen. Ja, internet is stuk. Nou, dat lijkt mij niet. Maar ja, welk deel van uw beleving tussen dit apparaat en de daadwerkelijke internetverbinding is stuk.
Ja.
En daarvoor zie je dus ook een hele duidelijke trend waar wij als AVM ook gewoon uiteraard al lang in zitten. En dat heet USP of TR-369. En dat geeft dus eigenlijk de mogelijkheid om voor de providers, maar eventueel ook andere dienstaanbieders, om te kijken van, oké, welke meetgegevens kunnen we nu zien? Is het nou de verbinding tussen het tablet en de repeater? Zit het probleem tussen de repeater en de modem? Zit het tussen de modem en de internetverbinding? Of zit het in, weet ik van waar, maar in ieder geval dat je beter, gedetailleerder in kaart kunt krijgen, waar zit nu het probleem?
Ja.
En het kan dus zijn inderdaad van, ja, uw repeater is verkeerd geplaatst, waar je net al eens opmerking maakte. Ja. Die staat gewoon helemaal verkeerd, dus dat gaat niet werken.
Ja.
Dus de techniek wordt beter en daaromheen is ook de managementprotocollen om dat in de gaten te houden, lees USP tegen 369 van het Broadband Forum, die worden ook steeds beter. En daar maken steeds meer ook Nederlandse providers gebruik van om een betere kwaliteit te kunnen leveren bij hun eindgebruikers.
Ja. Ja. Nee, Sander, die modems die jullie dan wholesale verkopen aan de providers, hè? Nou, volgens mij bedienen jullie vrijwel alle operators in Nederland wel een beetje, meer of minder. Zie je bij dat soort bedrijven ook een afweging van, nou, ik kan misschien beter wat meer spenderen aan een goede modem met goed wifi en dat soort dingen? Of zeggen ze, nee, doe maar gewoon wifi, wat is het, 2.4 AB geloof ik, of doe maar het beste, want dan krijg ik de minste calls op mijn netwerk. Zie je daar überhaupt een business case gedachte achter? Of is het goedkoop?
Ja, uiteindelijk zie je die zeker. En er is een beetje een tweedeling tussen je wil enerzijds een goede oplossing bieden en anderzijds tegen een goede prijs.
Ja.
En het een moet een beetje in balans zijn met het ander. Maar we zien nu ook wel dat bijvoorbeeld die Wi-Fi 7 clients, die net al terecht werd aangestipt, behoorlijk groeien.
Ja.
En als je Wi-Fi 7 gewoon dual bent, dus 2.4 en 5 gigahertz toevoegt aan een product of aan een Fritzbox, is de upcost voor dat product niet heel groot.
Ja.
Kun je op één hand tellen. Dat zorgt ervoor dat het best wel efficiënt is om dat toe te voegen. Omdat je dan wel het maximale eruit haalt. En we zien nu ook echt wel serieuze partijen die daar echt serieus naar kijken. Van, moeten we daar iets mee doen?
Ja, ja. Voorzie jij een ander soort BIS-model in Nederland voor de operator? Van, nou, dat zou wel top zijn als ze dat zouden omarmen, anders dan nu?
Nou, ik denk dat het die business case van die operator best wel kan helpen als ze nadenken over het verhuren van die CPE en dat ook transparant maken naar de klant.
Ja.
Want als je met een operator praat, er zijn een aantal dingen die echt aan die business case trekken. Dat is de monteur die ze moeten sturen en de CPE.
Ja.
Dat zijn de twee dure dingen die upfront betaald moeten worden.
Ja.
En als je dat model, wat Erik net ook aanschaf, van Freedom adopteert, Of het Duitse model kan er best wel helpen in de business case.
Ja. Heb je enig idee hoe vaak bijvoorbeeld zo'n monteur terug moet omdat het net niet goed werkt? Of is het allemaal first time right?
En die first time right zal heel hoog zijn.
Ja.
Maar net die uitzondering die kosten geld.
Ja, ja, dus oké. Okay. Hey, Wi-Fi 7, nieuwe techniek, veel meer mogelijk. Ik zag op jullie website ook wat video streaming capabilities. Andersoortige producten waar je ook naar zit te kijken. Dat is eigenlijk een kleine stap naar smart home. Volgens mij duurt ook heel veel met smart home, met stopcontacten die je kunt schakelen, dat soort dingen. Als ik naar mezelf kijk, het is allemaal leuk en aardig, maar soms snap ik het zelf ook niet meer. Laat staan mijn vrouw en kinderen dat smart home. Dus is smart home niet doomed to fail omdat het zoveel ecosystemen zijn dat eigenlijk niemand door de bomen meer het bos ziet? Ik zie Erik hard knikken.
Ja. Dat is een heel terechte opmerking. En wij zijn begonnen met smart home 10 jaar geleden, letterlijk en figuurlijk.
Yeah.
Gewoon met een eenvoudige schakelaar van hoe kan ik een lampje aan, een lampje uitzetten. De plug je in die stopcontact en dat ging. Dat was op basis, of is, want we hebben ze nog steeds, op basis van DECT.
Yeah.
Waarom? Omdat iedere Fritzbox heeft eigenlijk DECT. En DECT-technologie is in ieder geval niet, al helemaal niet in Duitsland, omdat best in verhouding best wel veel vaste telefonie gebruikt werd. Dus die techniek hadden we sowieso aan boord. Het probleem is inderdaad, niet alleen maar bij dat systeem, maar we deden best veel. Waarom? Omdat we in Duitsland verschrikkelijk veel van die boxen hebben staan. We zijn dominant daar bijna onderhand. Dus ja, het is logisch dat daar heel veel van die dingen in de markt. En die kwamen ook in Nederland. Maar het is natuurlijk wel een solistisch ecosysteem.
Ja.
Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor een bekende techniek, Zigbee. Er zijn heel veel, iedereen zegt, ja, Zigbee is de standaard. Ja, maar Zigbee heeft 16 verschillende derivaten. Dus het wil niet zeggen dat het ene Zigbee-apparaat met het andere Zigbee. Dan hebben we weer hetzelfde probleem. Plus dat dan als je kijkt naar de opkomst van de mobiele telefoons, de apps, dat je eigenlijk voor iedere oplossing had je eigen app nodig.
Ja. Nou,
terecht opmerking, je zag dat de boom het bos niet meer. Nu is de industrie bezig, en wij doen daar ook aan mee, want we hebben dat bezig met een standaard om het eenvoudiger te maken. En die heet Matter. Een Matter-techniek is eigenlijk, daar zitten alle grote jongens in. Daar zitten Apple, Google, AVM uiteraard erin. En een aantal dingen om juist dat eenvoudig. Dat betekent dus dat je dus nu met één app, in dit geval als ik naar mezelf kijk, ik gebruik gewoon de Google Home app en dan kan ik mijn hele ecosysteem, inclusief de alles van Frits, alles van IKEA in dit geval, zeg maar, wat ik thuis heb. Er zit mijn wasmachine zitten, zeg maar. En dan kun je allemaal via één app kun je bedienen.
Ja.
Daar gaat het wel een beetje naartoe. Ik denk dat de consument langzamerhand ook, in eerste instantie kochten ze voor, keken ze nou goedkoop en snel. Maar langzamerhand, er komen meer dingen en dan hebben ze allemaal verschillende apps. En door Matter te gebruiken, dat meer integreren. Dat is een pad die wij als AVM duidelijk volgen. Om te zorgen dat je dus, dat wij met de buitenwereld kan praten en de buitenwereld met ons kan praten, met onze producten kan praten.
Er was recent een Nederlands bedrijf, Homey volgens mij, is gekocht door LG. Maakt hij dan ook gebruik van Matter of werkt dat weer anders?
Ik verwacht van wel, want eigenlijk, ik weet het niet in detail, want ik heb daar niet naar gekeken. Ik weet van de verkoop, dat heb ik gezien, maar ik weet niet wat ze dus in detail wat ze precies doen. Ik weet wel dat alle serieuze smart home partijen bezig zijn om naar die Matter-standaard. En daar zit ook nog wel een beetje het probleem, want het is natuurlijk, als je iets hebt wat heel veel partijen meedoen, dan wil iedereen wel zijn plasje overheen doen en die zegt van ja, maar ik wil dat het zo moet, een ander wil dat het zo moet. Er zit dan best wel een beetje armpje drukken daar. En sommigen hadden gezegd, ja, dat gaat veel sneller. Nou, ik ben daar wat voorzichtiger in. Maar ik denk wel dat het de enige serieuze weg naar voren is. Of misschien een iets nieuws van die dan in andere, maar in ieder geval een iets wat gebaseerd is op standaard, waar heel veel bedrijven aan meedoen. Het kan niet zo zijn dat, precies wat jij zegt, dat jouw vrouw of ik moet gaan nadenken van ja, maar wat moet ik nu gebruiken? Welke app om mijn lamp aan te doen? Die tijd is voorbij.
Ja, zover zijn we nog niet. Zijn we al bijna dat alles via Matter werkt of gaat werken?
Gaat werken.
Ja.
We zijn er nog lang niet.
Nee, want ik heb volgens mij nog heel veel oude spullen waar het woordje Matter nog helemaal niet op staat. Dus,
wat wij dus doen, dat is ook precies hetgene wat AVM nou zit. Wij zitten in die tussenfase. We hebben een gateway gemaakt. De naam zegt het al. Dat is de brug tussen de traditionele wereld en de Matter-wereld, die heb je nu nog nodig. Maar in de toekomst, en dan als je verder gaat kijken, dan zullen die producten, die standaarden gewoon, dan heb je geen gateway, of taaldoos, hoe je het normaal Nederlands wil zeggen, heb je dan niet meer nodig.
Ja.
Heel veel fabrikanten, dus ook wij, moeten nu nog met zulke gateways werken om een interface te maken tussen de ene wereld en de andere wereld.
Ja. En als AVM hebben we natuurlijk de modems en dit soort spulletjes. Is dat voor jullie een volledig gescheiden wereld? Kan iemand ook AVM Smart Home kopen terwijl die niet jullie modem heeft? Hoe werkt dat?
Bij Smart Home, eigenlijk op dit moment is het zo, we werken met een DECT ULE standaard, zeg maar onze eigen producten. Ja. En er zijn er meerdere fabrikanten, maar binnen DECT ULE zijn wij wel met afstand de grootste. Dus simpel gezegd, je zou het wel aangemeld krijgen, maar eigenlijk alles te benutten, zeg maar. Als je onze eigen Smart Home dingen, nogmaals, daarvoor hebben we die Matter interface gemaakt, zodat we dus ook andere apparaten, andere diensten en services tegen die Frits-apparaten kunnen praten. Dat doen we gewoon via een gateway.
Ja, okay. En Sander, voor jou dan de opportunity, denk ik. Want jij moet natuurlijk de service providers proberen die modem te verkopen. En liefst nog meer. Ik geef terug in mijn geheugen. Volgens mij had Vodafone vroeger in Nederland of KPN ook een eigen smart home website. Als ik nu ga zoeken, kan ik ze waarschijnlijk niet meer vinden. Dus al die operators proberen het wel een beetje. Maar dan haken ze af. Ongetwijfeld omdat het onvoldoende verkoopt. Met Matter, zie jij opportunities voor operators om toegevoegde waardediensten te gaan leveren in het huis, anders dan alleen maar het platte internet en wel of geen tv?
Zeker, om het kort te beantwoorden. Alleen wat je van oudsher ziet is dat het businessmodel natuurlijk heel lastig is. Waar ga je geld aan verdienen? Ja. Als je een apparaat op je website verkoopt, dat apparaat ligt ook ergens anders in de retail of internet.
Ja.
En daar is die toegevoegde waarde weer wat minder groot. Maar ik zie zeker met de komst van Matter en ook, stel dat je de klant gewoon die Zigbee-radio standaard mee kan bieden in zijn CP, dan heb je natuurlijk wel een tof en compleet verhaal.
Ja, maar de businessmodel is er voor de operator niet omdat hij geen geld kan verdienen, recurring aan de business zelf?
Hoe zou je dat als operator doen? Je zegt tegen een operator, hier heb je setje lampen, zeg je tegen een klant. Ja, wat betaalt die klant voor dat setje lampen?
Ja.
Je betaalt die daar de kostprijs voor? Dan is er geen verschil met de retail. Of zeg je, je hebt hier een setje lampen, kost je een euro per maand.
Ja, dan gaat de consument natuurlijk uitrekenen van het is een euro, dus dat ga ik wel kopen bij Mediamarkt waarschijnlijk. Dus,
precies.
Dus de operator moet nog even wat beter nadenken om daar een goed businessmodel achter te plakken.
Maar de mogelijkheden zijn er zeker.
Ja, want beveiliging is natuurlijk, dat is geen smart home, maar dat is onderdeel misschien een beetje van smart home. Geen enkele operator die zijn handen daar aan brandt.
Je zou beveiliging als een service kunnen aanbieden.
Ja.
Nou, dan ben ik verantwoordelijk voor de beveiliging. Dat is natuurlijk weer de andere kant van de medaille.
Nee, zeker niet met al die inbraak in Nederland. Dus in Nederland heb je natuurlijk een beetje de strijd tussen glasvezel, coax. Is dat in heel Europa zo? Zien we dat vanuit AVM of is Nederland daarin uniek?
Als je kijkt, het is wel Nederland. Nee, Nederland is zeker niet uniek. Je ziet wel heel duidelijk verschil als je kijkt naar Duitsland en Oostenrijk, die heel erg traditioneel zijn, die nog heel veel koper hebben, heel veel DSL-technieken. En de grafiek, als je die zou naast elkaar leggen, dus in Nederland, dus van hoe snel dus DSL wordt afgebouwd ten gunste van fiber, ten opzichte van Duitsland zie je daar, Duitsland gaat ook wel naar beneden, maar die lijn is veel minder, naar beneden gaan dan we naar Nederland. In Oostenrijk eigenlijk hetzelfde verhaal. Italië zie je ook een beetje zo van, die zit een beetje tussenin. En dan België, daar zie je dus nu ook dat die dus een inhaalrace bezig zijn. En natuurlijk jaren hebben ze dus bijna niks gedaan. En pas een aantal jaren geleden, veel later dan we in Nederland begonnen zijn, ze met glasvezel. En die zijn dan wel serieus bezig. Daar hebben we wel serieus gas gegeven. Landen zoals Spanje en zo, die zijn eigenlijk klaar. Die gebruiken ze in deze wel. Het is gewoon puur aan glasvezel en hier en daar nog een coaxlijn.
Dat is wel grappig dat Spanje helemaal klaar is met glasvezel, toch?
Hij is heel vroeg begonnen.
Is dat omdat ze heel vroeg begonnen zijn?
Heel vroeg begonnen.
Omdat ze heel slim waren vroeger?
Je kunt discussiëren over hoe ze het allemaal gedaan hebben. Want
er zijn allemaal palen daarin.
Precies, Spanje, Mobile World Congress geweest. En dan vooral in begintijd, dan zag je dan van wat is dit nou hier aan de buitenmuren? Letterlijk een figuur. Dan hebben ze gewoon bijna een glasvezelkabel aangeniet, om zo te zeggen. Dat was een beetje hoe daar de ding gelegd werd. Dat hebben ze na de hand wel een beetje, dat zijn bekende verhalen hoor, maar een beetje de boel. Maar we hebben het ook zelf gezien toen ik in Barcelona, zeg maar, in een van die appartementen. Jongens, dit zou ik niet echt worden aanbevelen om zo'n infrastructuur te leggen. Gaat wel snel, laten we eerlijk zijn.
Yeah.
Nou, Frankrijk zelf al, heel veel glasvezel, procentueel. Nederland, ik denk ook dat we, sommigen zeggen 2026 kopen uit, dat ga je niet halen, dat zal wel 2028 een beetje worden, maar in ieder geval dat het DSL gewoon klaar is. En we zien echt dat heel duidelijk, heel hard naar beneden gaan. Doxis, dat wordt nog interessant, is wat jij ook, of jullie zeg maar ook wel schrijven van hoe gaat dat nou? En we zien natuurlijk, dat is ook geen geheim, dat de Doxis-partijen in Nederland best wel klanten verliezen.
Ja.
Kunnen ze dat tij keren? Kunnen ze die op zich een technologisch prima kwaliteit, technologie zeg maar, nog langer leven houden ten opzichte van glasvezel? Want de gasdruk is wel heel hoog in Nederland.
Met de Coax krijg je er ook 1 gigabit naar binnen. Ik bedoel,
ja, makkelijk en zelfs nog wel meer. Dus het is een, alleen dus, ja, het is een beetje ook, het is niet wat de consument nu doet. Hè? Nee. Het gaat erom van wat doet nu de consument? Technisch. Geen punt, maar...
Even, hoe lang zou iemand met coax nog uit kunnen op basis van wat we op internet zien? 1 gig is toch, zeggen we, genoeg eigenlijk? Ja. Dus zeg je eigenlijk, als je coax hebt, dan waarom zou je overstappen?
Ik denk dat je best lang vooruit kan met coax. Ik denk dat je je zorgen moet maken als je in het buitengebied woont en een 5 Mbit DSL-verbinding hebt. Maar met coax kun je prima vooruit.
Ja. En in Amerika zijn ze volgens mij bezig met een veel lagere latency over DOCSIS volgens mij. Gaat dat in Nederland ook komen? Of hebben jullie dat in je programma zitten?
Ja, uiteraard kijken we daarnaar. Maar het probleem is eigenlijk, wat je dus nu ook al zei in de algemene zin, als je in de Europese markt kijkt en je ziet dus dat overal dat achteruit gaat, dan moet je overwegen als fabrikant, wil ik daar nog wel iets voor gaan maken? Kan ik op het moment dat ik het product klaar heb, voldoende eenheden van wegzetten in de Europese markt?
Ja.
En daar zit een beetje het dilemma. Nogmaals, de ontwikkelaars kijken er zeker naar en zijn ook wat dingen bezig. Maar het besluit om daadwerkelijk een product van te maken, of we dat ook op de markt gaan zetten, die is nog niet gevallen. En dan moeten we echt kijken van wat gebeurt er bij de Europese DOCSIS-partijen.
Ja.
Je kunt niet zeggen van ik negeer het, want dan ben je te laat. Dus je moet meelopen en op een gegeven moment van dit gaat toch doorzetten. Dan kunnen wij ook als bedrijf, want dat is voor de flexibiliteit, daar zijn we gelukkig nog klein genoeg voor. Dan kunnen we ook vrij snel zeggen, oké, druk op de knop en alsjeblieft hier heb je. Ja.
Zeg je nou eigenlijk, Erik, dat de markt in Europa wellicht de richting in Europa of in Nederland kan dicteren als heel veel Europese landen stoppen met DOCSIS of allemaal over zijn de glasvezel? Dat mensen zeggen, we moeten wel.
Ja, ik denk voor heel veel partijen natuurlijk ook van, kijk, je footprint, hè, zeg maar van waar haal je dan, hoe ben je georganiseerd? Er zijn heel veel dingen in. Amerika loopt DOCSIS waarschijnlijk nog wel wat langer door. Dat hebben we ook wel gezien, zeg maar, op de analyses. Maar als heel Europa zegt, we gaan alleen nog maar glasvezel doen, dan is het dus voor een DOCSIS-partij om een CPE in te kopen, is sowieso die totale markt is kleiner. Dus de totale volumes worden lager. Dus de prijzen van die CPE zullen dan stijgen.
Ja.
En dan moet je kijken, kan ik de businessmodel nog wel volgen, ja of nee?
Ja.
Ik durf daar geen uitspraak over doen, want dan was ik waarschijnlijk ook wel aandelen gekocht. Maar ik vind dat een hele interessante discussie, waar we denk ik als hele industrie nog niet precies weten van waar dat naartoe gaat.
Nee.
In Europees niveau, hè? Ik kijk echt Europees.
Ja. Okay. Ik kijk even naar jou, Sander. Als je kijkt naar je productportfolio wat je in Nederland wegzet als AVM, zie je daar nog bepaalde bewegingen in van we zien een groei bij de smart home dingen of bij de 5G wifi modems. Zie je daar nog bepaalde trends?
Ja, we zien nu wel en dat werd denk ik geïnitieerd door een portfolio wijziging bij Odido. Toen ze klik en klaar introduceerden. We zien echt wel een groei qua fixed wireless access. En dat eigenlijk op twee segmenten. In de eerste plaats, fixed wireless access in het buitengebied is natuurlijk een prima oplossing om langzame internetverbindingen zoals DSL op te vangen. Het nadeel is dat traditioneel gezien de 5G-router natuurlijk binnen staat. Idealiter weer buiten hebben. Nou, daar hebben we recentelijk ook een product voor gelanceerd, waarbij je de CPE gewoon buiten tegen de gevel aan kan schroeven. En dus eigenlijk de ontvangst beter is. En dat zeker met...
Dat is wel een antenne die dan buiten op de muur schroeft, die dan met een draadje verbinden moet worden, of is het ook weer draadloos?
De hele router zelfs. We zetten de hele router gewoon buiten.
Oké.
En die wordt weer via POE naar binnen toegevoegd, dus via Power over Ethernet.
Oké. En dat werkt goed en de snelheden zijn dan dus eigenlijk zeg je, we hebben helemaal geen witte gebieden in Nederland meer met fixed wireless access.
Nou, afhankelijk van hoe de huidige operatoren in die witte gebieden daarmee omgaan.
Ja.
Klik en klaar is natuurlijk iets wat best wel snel in de markt gezet is. Maar ik kan me ook voorstellen dat als de huidige DSL-oplossing van KPN, als ze dat willen uitzetten in de buitengebieden en ze dimensioneren hun 5G-oplossing in die buitengebieden, zodat mensen ook die 5G-oplossing kunnen afnemen voor het breedband.
Ja.
Dan hebben ze best wel een goede oplossing. En dan zouden ze best wel snel kunnen schakelen.
Of de productmanager van Odido gaat nu alle DSL-aansluitingen in het buitengebied even langs, deur naar deur.
Ja, die checkt dat even. Dan heeft hij best wel wat klanten gevonden, denk ik.
Ja, hey, en binnen het portfolio van die Wi-Fi 7 heb je dan ook nieuwe producten? Want ik zag iets met videostreaming. Wat is dat precies?
Nou ja, wat we eigenlijk altijd al doen. Ik denk Wi-Fi 7, terugkomen we al wel eerder genoemd. Het geeft in ieder geval een meer betrouwbare bandbreedte, zeg maar, tussen je mobiele devices. Ja. Dat is een voordeel van Wi-Fi 7. Ja. Op dit moment hebben we eigenlijk voor iedere toegangstechnologie hebben een Wi-Fi 7 router. Dus we hebben een Wi-Fi 7 router voor DOCSIS. We hebben een Wi-Fi 7 router voor glasvezel. We hebben een Wi-Fi 7 router voor DSL. En zullen binnenkort ook nog wel voor de mobiele netwerken een Wi-Fi 7 router bijkomen. Ja. He, dus eigenlijk voor al die technieken hebben we dus Wi-Fi 7 producten in het portfolio. Wat ik al zeg, een beetje gedwongen, omdat dus die bandbreedte van de buitenkant steeds hoger wordt. He, en je wil ook steeds betere kwaliteit verbindingen hebben van, ja, gewoon in je home.
Ja.
Dus Wi-Fi 7 is wel degene toekomst. Dat is ook wat de Wi-Fi Alliance zeg maar, zegt in hun analyses. Van, eigenlijk hetzelfde verhaal wat ik nu zeg. Wil je dat kunnen doen, wil je het betrouwbaar doen, dan heeft eigenlijk Wi-Fi 7 de beste kaarten, zeg maar, ja, in de hand. Ja, okay. En vandaar dat we het voor iedere technologie al, ja, hebben.
Hey, en Sander, ik onderbrak je eigenlijk met Fixed Wireless Access. Je had twee richtingen en volgens mij had je de eentje benoemd en die andere.
Ja, die ene die is net benoemd. Daarnaast zien we dat ook steeds meer segmenten op zoek zijn naar een goede fallback oplossing. Hè. Stel, ja, dat die glasvezel een keer doorgaat of die coax een keer doorgaat, dan is het natuurlijk zonde.
Ja.
Dus wat we nu ook aan het doen zijn, is aan het kijken van, hey, kunnen we op het moment dat de klant bijvoorbeeld glasvezelbinding heeft en een 5G-router in zijn netwerk, die glasvezel gaat door, komt hij via de 5G weer terug.
Ja.
En dan heb je dus altijd fallback.
Ja, dus een soort 4G-backup of 5G-backup. Ja. Daar zie je dus echt wel een beweging of een ontwikkeling dat de mensen zijn van, ik moet bewust van dat iets keer kan wegvallen, de stroom valt keer uit, whatever, dus ik moet wel een fallback hebben.
Ja. Die fallback is natuurlijk niet nieuw, want je, ja, hebt natuurlijk die USB-stickjes, die heb je al sinds jaar en dag.
Ja.
Alleen als je zo'n router buiten tegen de gevel aan zoeft, heb je veel meer bandbreedte die, ja, die je kan, ja, kan gebruiken.
Ja. Maar volgens mij kan je die fixed wireless prima gebruiken voor als je van de ene technologie overstapt naar de andere technologie, of als huishouden, hè, om die angst weg te nemen van, oh, ik heb geen verbinding. Ik heb zelf privé ervaren. Ik heb toen volgens mij van jou, Erik, zo'n 5G-routertje gekregen, wat echt beter werkte dan de internet die ze hadden, laat ik het zo zeggen. Dus ze wilden eigenlijk niet meer terugswitchen, om zo maar te zeggen. Dus ik zie daar ook nog wel modellen voor bedrijven in het switchproces het proces wat makkelijker te maken, laat ik zo zeggen.
Dus, je ziet nu ook wel partijen die de bal oppakken door te zeggen, nou, weet je, we schrijven een klant op voor een glasvezelverbinding, die kunnen we nog niet leveren, maar we, ja, leveren hem wel vast een 5G-verbinding.
Ja.
Dan kunnen wij hem in ieder geval als klant bedienen.
Ja.
En kunnen hem laten switchen naar glas.
Ja, dus, ik zie de klok is al gereset. Het half uur is alweer voorbij. De tijd vliegt, Erik, zoals je zegt. Voor je het weet is het volgepraat. Er is nog één ding wat ik even heel kort wil benoemen. In deze tijdsgevricht van de geopolitieke spanningen. Ik moet zeggen, in mijn familie-app zijn we inmiddels allemaal over naar Signal. WhatsApp hebben we links laten liggen, om zo maar te zeggen. Het speelt. Speelt dat bij AVM ook, geopolitiek? En kun je daar misschien iets over zeggen?
Ja. Ja, dit speelt hoe dan ook. Alleen het voordeel van AVM hebben we eigenlijk dat we altijd al... We zijn een Europees bedrijf met een Europees hoofdkantoor in Berlijn. Met de productielocaties in Europa. Dus dat element, dat hebben we al een beetje afgedekt. Dat hebben we ook wel gezien tijdens de corona, hoe dat ons heeft gered eigenlijk. Ja. En het tweede punt is natuurlijk wat we doen. En dat zijn ook de bekende uitspraken van de veiligheidsdienst Edge Devices... Ja, toevallig maken wij dat, routers.
Ja, ja.
Die staan best wel onder de aandacht van bedrijven om te kijken, kan ik hier iets mee?
Ja.
Wij vinden als AVM dat we dus dat zo veilig mogelijk moeten maken voor de eindgebruikers. Dat de eindgebruiker daar geen zorgen over heeft. Wij regelen dat.
Ja.
Wat Sander in het begin ook, ja, dan, je stelt best wel verantwoordelijk. Laat ik dan zo zeggen, we proberen dat zo goed mogelijk te regelen. Je kunt, ja, dat nooit 100%. En daar zijn we best wel... Ja, wordt wel serieus aandacht aan besteed. Dat je ook, en soms heb je dan wel eens een gebruik. Ja, maar vroeger kon ik dat zonder knopje drukken. Ja, die irritatie die je dan krijgt.
Yeah.
Ja, maar dat is, wij willen het veilig hebben. Voor, yeah, jou uiteindelijk.
Yeah.
He, zodat er geen ongecontroleerde dingen mogelijk zijn zonder dat iemand dat weet.
Yeah.
En er zijn voldoende voorbeelden bij in de wereld bekend van waar je ziet wat er gebeurt. En het is een dagelijkse wedstrijd, zeg maar, tussen de good guys en de bad guys. Om dat dus goed voor elkaar te krijgen. En dat proces loopt continu.
Ja.
Het is een beetje versterkt door de ontwikkeling inderdaad. Gewoon, we moeten daar meer aandacht aan besteden. Nog, ja, meer dan dat we al deden.
Ja. En Sander, zie je dat die ontwikkeling overgeeft ook bij jouw klanten, de operators. Dat ze zeggen, nou, we willen graag wat meer duidelijk maken, ook naar onze eindgebruikers toe, dat het veilig is en dat het goed is. Zie je die trend?
Nou ja, we zien zeker wel die trend. We leveren die Fritzbox natuurlijk al heel lang.
Ja.
En we zien ook dat er in het veld nog heel veel wat oudere Fritzboxen staan. En dat heeft een voor- en een nadeel. Een nadeel voor mij is dat ik minder kan verkopen. Het voordeel voor de klant is dat hij nog steeds werkt.
Ja.
Maar we zien ook dat die oudere Fritzboxen ook nog steeds geüpdatet kunnen worden. Op het moment dat we daar een veiligheidsissue op zouden hebben.
Ja.
Dus die veiligheidspatches worden nog steeds gemaakt.
Ja, oké. Okay. Hey, als laatste vraag aan jullie beiden. Erik, wil jij de industrie nog iets meegeven van nou, Floor is yours nu, zeg maar.
Nou ja, als ik de industrie mee wil geven, is het denk ik in het algemeen van kijk, eigenlijk aansluitend op het waar we net over hadden, kijk wat er geopolitiek gebeurt. Hou daar gewoon rekening mee. Zorg ervoor dat je consument ontzorgd wordt.
Yeah.
Dus dat op een gegeven moment ook dat je in ieder geval probeert dat goed te doen in alle kanten en ogen. Dat is wel wat we, en nogmaals, waar we ook al eerder over gehad hebben, belangrijk is ook, denk eraan aan dat spectrum, wat we echt als industrie nodig hebben om fatsoenlijk breedband te krijgen bij een end-device. Dat zijn toch wel twee van mijn
speerpunten. Ja. En jij Sander, wat zou je willen meegeven?
Nou, ik vond de opmerking van Randall van een paar weken geleden wel interessant, waarin hij aangaf dat hij een tijdje weg was geweest en weer terugkwam en de ISP-kaartcompetitie toch echt wel miste. En ik denk dat dat een goed idee is dat hij weer terugkomt.
Oké, nou, heel goed. Heren, dank voor jullie komst. Ik vond het een uitermate plezier gesprek en tijd vliegt, zullen we zeggen. En ook naar de luisteraars, dank voor het luisteren en tot de volgende keer.